30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
De oorlog wordt nu vooral heel sterk op land uitgevochten. Elke meter is een enorm gevecht. Maar tegelijkertijd en ondersteunend daaraan wordt de oorlog uitgevochten in de media, in het informatiedomein. En de verhalen, de ondersteuning van moreel, maar de verhalen ook naar buiten, ondersteuning van westerse landen daarvoor, maken daar allemaal deel van uit.
Je luistert naar De Stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine.
At least 11 people have died in Ukraine after Russian forces fired another wave of missiles and exploding drones on several areas, including the capital, Kyiv.
Het spook van Kiev en de soldaten van het Slangeneiland. Dat zijn twee legendes die de Oekraïners een enorme morele boost hebben gegeven in de oorlog in Oekraïne. Dat Oekraïne al bijna een jaar standhoudt tegen de Russen en de vijand zelfs terug heeft kunnen dringen, wordt grotendeels toegeschreven aan dat hoge moreel. Maar hoe gebruikt Oekraïne dit soort mythes en legendes? Wat zetten de Russen er tegenover? En als we het over een informatieoorlog hebben, is dit dan het voorbeeld of zijn er nog meer mogelijkheden? Dat ga je horen in deze aflevering van De Stratege. Van Sofia Romanski, zij is onderzoeker bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Björn de Heer, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
At least 11 people have died in Ukraine after Russian forces fired another wave of missiles and exploding drones on several areas, including the capital, Kyiv. The strikes came the day after Germany and the United States confirmed they will provide battle tanks to Ukrainian forces.
Ja, Sofia, voordat we het over die mythes en legendes dus in de oorlog in Oekraïne gaan hebben. Jij bent geboren in Amerika, je bent opgegroeid in Nederland. Maar je familie komt uit Oekraïne. En daarbij, nog even vermeldenswaardig, je spreekt 5 talen vloeiend. Is er iets aan de oorlog wat bij mij als buitenstaander minder goed begrepen wordt dan door jou, omdat je zo dichtbij komt?
Als iemand die in Nederland is opgegroeid, maar met bijna al mijn familie in Oekraïne en Oekraïnse televisie en cultuur altijd thuis, voelde ik me aan het begin van de oorlog altijd gesplitst tussen twee werelden. Door de oorlog werd de Oekraïnse kant van mijn identiteit veel duidelijker, maar het werd ook niet makkelijker om het te begrijpen en in mijn leven in te zetten. Het was moeilijk om altijd uit te leggen waarom ik verdrietig was en steeds de vraag te antwoorden, wat zijn eigenlijk de verschillen tussen Oekraïens en Russisch? Is het niet dezelfde taal? Maar door mijn werk heb ik een plek gevonden waar ik nuttig ben. En in het Oekraïense perspectief vertalen en eigenlijk de Oekraïense perspectief vertalen naar een duidelijke Nederlandse perspectief. Dat is waar ik mijn plek heb gevonden.
Nee, natuurlijk. En dat is ook zeker, denk ik, ook laten we zeggen, inhoudelijk en analytisch jouw achtergrond. Maar de menselijke vraag speelt ook op. En die kun je meteen vertalen ook naar hoe je naar de informatie kijkt. Het kan zijn, en dat is niet arrogant als je het zegt. Ik heb zelfs graag dat je dat probeert. Je kunt in de informatie denken, wacht even, ik merk dat jullie één ding missen. Er is iets, of misschien wel 2 of 3 dingen die ik met mijn achtergrond gewoon beter begrijp. En die voor jullie misschien het lastig te begrijpen zijn. Waar denk je dan aan?
Ja, als er één ding is dat de moeder van Oekraïne, dus de strijd om alles terug te vechten, dat Oekraïne één land weer moet worden, zoals de grenzen waren in 1991. Dus dat tot dat moment in voor Oekraïners is geraakt, gaat de oorlog door.
Dat is wel een belangrijke natuurlijk. En dat is precies, ik zou bijna een les die heel vaak herhaald mag worden. Want we proberen natuurlijk heel goed begrip te krijgen, Björn. Als jij dit verhaal hoort van Sofia, wat denk je dan? Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat het een heel belangrijk aspect is om voor ons te blijven beseffen dat de Oekraïne in dit geval aangevallen is en nu een existentiële oorlog voert. En dat ook extreem sterk zo beleeft. Alle berichten over waar gebieden bevrijd zijn van de Russen, zijn de verhalen verschrikkelijk over hoe dat daartoe gegaan is. Dus dat dat gevoel van die existentiële oorlog wordt extreem sterk beleefd. En dus ook de enige oplossing die nu gezien wordt voor Oekraïne is de volledige beveiliging van het gebied, schat ik in.
Als we dan toch over gevoel praten, komen we toch al snel bij legendes uit. Ja, dit fragment, het gaat over Slangeneiland. Je hoort hier aan het begin Russische militairen vragen om de overgave van de soldaten op dat Slangeneiland. En die reageren op het eind met go fuck yourself in het Russisch. En hiermee is het Slangeneiland misschien de bekendste mythe uit de oorlog, ook meteen in Oekraïne. En de soldaten zouden zijn doodgeschoten. Een paar dagen later bleken ze nog te leven. Het verhaal ging de hele wereld over. Is dat bewust gecreëerd, Sofia?
Ik zou zeggen dat de frase zelf, de nu iconische frase, dat was gewoon in de moment gedaan. Dus niemand was dat het zo moest worden gezegd. Dat was niet wat er gebeurde.
Het was niet vooropgezet.
Nee, precies niet. Maar wat er daarna gebeurde, dat er zoveel op social media werd gezet, dat ook de Oekraïense regering en specifiek de ministerie van Defensie ook deze frase meenam. Dat was belangrijk. Dat ze op deze moment zo reageerden en besefte dat het zo'n grote invloed zou kunnen hebben.
Ja, en dat dit een verhaal moest worden. Laten we zeggen, in moderne mediataal, het is bijna een overtreffende trap van storytelling, maar dit verhaal vasthouden omdat het indruk maakt. Een ander verhaal gaat over het spook van Kiev. En even in herinnering roepen, wat is het ook alweer precies?
Ja, dus de spook van Kiev was ook een legende geworden. Dat was in de eerste paar weken van de Russische invasie, waar er een Oekraïense piloot die ergens van 6 tot in sommige casussen ook 40 Russische vliegtuigen had neergeschoten boven Kiev. En op een gegeven moment was er ook een verhaal dat die piloot neergestort is, dat het één persoon was, dan die andere. En op een gegeven moment zei de Oekraïense ministerie van Defensie, hij bestaat niet. Dat was gewoon een tweet. Ze zeiden gewoon, hij bestaat niet. Maar de reactie van de Oekraïners was meestal, wij willen geloven. Maakt niet uit of het een verhaal is. Voor ons heeft het nog steeds waarde dat het ons een toekomst laat zien waar wij kunnen winnen. Omdat we geloven dat Oekraïne deze soort mensen eigenlijk echt heeft.
Ja, er zijn nog meer van dit soort verhalen ook, maar dit zijn wel twee, denk ik, echt in het oog springende voorbeelden. Dat betekent dus ook dat ze zijn niet waar, dat is duidelijk. Het wordt ook naar buiten gebracht zelfs uiteindelijk. Maar toch blijft het belangrijk om dit soort verhalen in de wereld te brengen?
Ja, want wat belangrijk is over deze twee verhalen, ze laten zien hoe de Oekraïners naar de oorlog moeten kijken en dat ze met moeite, zelfs naar elke situatie, zo donker als het is, moesten kijken. Gewoon doorkijken en doorgaan, zoals de Ghost of Kiev of de helden van het Slangeneiland.
Nee, want je kunt inderdaad heel makkelijk vanaf de studeerkamertafel roepen van, nou, het is niet waar en dat moet je allemaal niet doen. Maar dit zijn verhalen die je heel graag juist wel hoort. En vooral als je later ook aangeeft dat het niet waar was.
Ja, en als je leven als Oekraïner helemaal veranderd is. Dat is wat je nodig hebt om door te kunnen gaan.
Kun je dit, Björn, kun je dit dan een voorbeeld noemen van een hybride oorlog? Want ja, een hybride oorlog, daar kun je heel veel definities op loslaten. Maar is dit ook een hybride oorlog op deze manier?
Ja, absoluut. Dit is een van de aspecten die het een hybride oorlog maakt. De oorlog wordt nu vooral heel sterk op land uitgevochten. Elke meter is een enorm gevecht. Maar tegelijkertijd en ondersteunend daaraan wordt de oorlog uitgevochten in de media, in het informatiedomein. En de verhalen, de ondersteuning van moreel, maar de verhalen ook naar buiten, ondersteuning van westerse landen daarvoor, maken daar allemaal deel van uit.
Maar dan zeg je dus in dit geval heb je informatie en je hebt een grondoorlog en dat maakt samen een hybride oorlog. En wij dachten altijd een hybride oorlog is een oorlog met Star Wars trekjes, met heel veel cyber. En hij wordt vooral ook als cyber uitgevoerd. Je werd ook voor naïef verklaard als je had gezegd dat wat er nu gebeurt, dat vooral een grondoorlog is. Natuurlijk ook cyber, moeten we niet vergeten. Maar moet je dat cyber er nu nadrukkelijk bij betrekken of niet? Is een hybride oorlog, misschien valt die wel in drie uiteen zelfs deze oorlog.
Nou, wel meer. Maar cyber is het digitale is absoluut een onderdeel hiervan. Het informatie is oorlog is eigenlijk de oorlog om de boodschap. Het geloven van de boodschap, het verdringen van de boodschap van de tegenstander met je eigen boodschap. En het digitale is daar ook weer een onderdeel van. Je moet namelijk wel in het digitale domein in staat zijn om jouw boodschap over te brengen. Dus het vehikel en de boodschap zijn allebei aspecten van het hybride karakter van de oorlog.
Ja, maar wat ik nou zo interessant vind is dat Sophia zegt dan, het is heel belangrijk dit. En het geeft een morele boost. Dat kunnen we allemaal begrijpen. Maar daarbij ook, je moet op een gegeven moment ook vertellen dat het niet waar is.
Ja, eerlijk zijn, open zijn, transparantie, zeker in het kader van Oekraïne, is denk ik enorm belangrijk. Zij hebben heel veel steun nodig. En ze moeten dus ook laten zien dat zij de morele high ground blijven behouden in die zin. Dus openheid en eerlijkheid is enorm belangrijk. Maar je ziet ook dat het, zeker in het geval van de Ghost of Kiev, dat het verhaal, dat de mythe en het effect daarvan uiteindelijk belangrijker is of dat nou precies die ene piloot is geweest.
Het gaat om het type van de heldhaftige piloot die zelfs op dat moment, terwijl hij echt alles is voorbij, en dan toch nog een heldhaftige daad verricht. Maar er zijn meer gebeurtenissen. Even van jou nog eentje voorleggen, Sophia. Want bijvoorbeeld de Oekraïne, sommigen zijn echt ook uitgebuit voor eigen gewin. Zoals het zinken van het schip de Moskva. En kun je daar iets over vertellen? Want dat is denk ik ook alweer een belangrijke.
Ja, dus daar is de situatie heel interessant. Omdat je zo duidelijk kan zien de verschillende narratieven van de Oekraïnse en van de Russische zijde. Aan de ene kant heb je Oekraïne die meteen zei, dat waren onze raketten, de Neptuns, die de Moskva hebben neergeschoten. En het is daarom ook gezonken. Maar aan de Russische kant zie je meteen een antwoord. Nee, dat er was een storm eerst. Daar was er ook een uitbarsting in de ammunitiekamer. En we hadden het gewoon niet gered. Maar je ziet ook dat zelfs als Rusland aan de ene kant deze verhaal doortrekt, dat hun schepen en de Black Sea Fleet verder van de Oekraïnse kust afgaat. Dus ze reageren nog steeds op de Oekraïnse narratief, zelfs als ze duidelijk aangeven dat het niet waar is, ja, voor hun perspectief.
Ja, dat maakt dan ook weer meteen heel veel duidelijk natuurlijk. Hè? Want dan wordt het een heel ingewikkelde brei aan verhalen die misschien door elkaar gaan lopen. Dat is natuurlijk de tegenreactie. Hoe zat het eigenlijk in de zomer met die explosies op de Krim? Te beginnen met Oekraïne. Hoe werden die gebruikt door Oekraïne?
Dus dat was ook heel interessant. Specifiek in vergelijking met de Oekraïnse reactie naar de verzinking van de Moskva. Want daar was de Oekraïnse reactie meteen duidelijk. Wij hebben dit gedaan en wij nemen
verantwoordelijkheid.
Precies, verantwoordelijkheid voor dit. Maar met de explosies in Krim zag je dat niet. Er was één tweet van een Oekraïense parlementair die zei, oh ja, dat is van ons. Maar die tweet verdween. Dus dat was ook een strategische keuze van Oekraïne, dat ze niet meteen verantwoordelijkheid namen. Want dat creëert ook verwarring aan de Russische kant. Want ze kunnen niet meteen zeggen, dat was Oekraïne, of was het iemand aan de binnenkant?
Maar het is duidelijk dat legendes dus voor Oekraïne heel erg belangrijk zijn. Voor Rusland daarentegen niet. Ze gebruiken deze legendes niet, Björn. Waarom is dat?
Oh, waarom dat precies is, weet ik niet. Maar
je moet ook alles weten hier. Ja, dat is het voordeel van de strategie.
Vooruit Rusland, het verschil is duidelijk dat het veel starder en centraler aangestuurd wordt. Er is een bepaalde lijn gekozen, de denazificatie van Oekraïne. En die lijn wordt nog steeds heel erg vastgehouden.
Nou, misschien maar als ik het anders mag vragen, het valt mij op als ik het. Maar dan als het niet zo is, corrigeer mij onmiddellijk. Maar ik denk dan, ja, de legendes, die zie je inderdaad heel in hoge mate, begrijpen van Sophia waarom, uit Oekraïne komen. En de Russen beperken zich, zou ik bijna zeggen, tot staatspropaganda.
Ja, ik zie ook even niet snel welke legendes de Russen in dit geval zouden kunnen creëren. Er zijn geen grote, opmerkelijke supersuccessen geweest. Mensen die ze eruit kunnen lichten. Dat maakt het ook een stuk moeilijker. Ik denk ook dat het een stuk vrijheid en de flexibiliteit daarin aan Russische zijde ontbreekt.
Ja, Sophia?
En als ik erbij kan zetten, voor Oekraïne, we moeten herinneren, het is een existentiële strijd. En dus daarom moeten ze echt gebruik maken van alles wat op hun weg valt om hun kant te versterken. Voor Rusland is dat niet zo. In Rusland is het makkelijker om gewoon door te gaan met de hoofdnarratief die heel gebaseerd is op geschiedenis. Maar ze hoeven niet van alles te nemen en alles te gebruiken om hunzelf te versterken op dezelfde manier als Oekraïne.
Nee, je ziet inderdaad dat ze vooral reageren. Laat ik aan een voorbeeld denken, Björn. Bijvoorbeeld, als we kijken naar die Azovstal, de staalfabriek in Mariupol, waar wekenlang Oekraïnse soldaten zich in verscholen, honden zouden te zijn geweest. En dan ging het over dat Azov-bataljon. Maar dat waren ook geen lievertjes en daar probeerden de Russen dan enorm gebruik van te maken. Maar ja, dat is inderdaad geen legende, dat is reageren.
Ja.
Hoe vind je dat ze dat gedaan hebben? Is dat logisch in zo'n oorlog dat ze dat zo hebben aangepakt?
Ik denk dat vanuit Russisch perspectief zeker logisch was. Want het paste in hun grotere lijn van de denazificatie van Oekraïne. Ze hebben daar Azov-bataljon heel sterk uitgelicht.
Ja, dat bataljon dat is zo erg, zeiden ze ook steeds. Hè, die moeten niet gewoon geëxecuteerd worden, die moeten opgehangen worden. En erger.
Nou ja, de Russische retoriek blinkt in die zin uit in het gebruik van hyperbolen voor de, over de vijand. En het was voor hun, denk ik, een sterke lijn naar het eigen publiek toe, naar de eigen bevolking.
Maar hier hadden ze ook wat te pakken, omdat ze langzamerhand toch het hele brede publiek ook in de gaten kreeg dat Azov-bataljon, dat waren geen lievertjes, om het eens zacht uit te drukken.
Ik zou wel zeggen dat Rusland heel effectief de Azov-regiment gebruikte om de wie ze nazi konden noemen, uit te breiden. Dus daarom konden ze ook zeggen, oké, er zijn een paar mensen, want het is niet de hele regiment die geassocieerd is.
Nee, maar je kan inderdaad een paar uitpikken, dan heb je nog gelijk ook. En dan zeg je, zie je wel, dan doe je net of we hebben toch gelijk
en
gehad.
En je kan meteen zeggen, omdat ze geassocieerd zijn met de hele Azov en die hele regio, kan je zeggen, iedereen die ze ondersteunt, dus alle Oekraïners in dat gebied, zijn ook daarom nazi's.
Ja.
Dus zo hebben ze dat gebruikt, dat ze de vijandsbeeld konden uitbreiden. En dat was dat was de Russische overwinning. Niet alleen maar over Azovstal, maar over ook in de landelijke overwinning daar.
Maar of het gewerkt heeft, weet je niet. Want je zag aan de andere kant juist de onverzettelijkheid groeien bij Oekraïne.
Ja, want ze hebben nogmaals, nog een keer, een legende ervan gemaakt. Dat je moet, er waren ook een paar frases. Je moet sterk zijn zoals het staal van Azovstal. Dat is hoe je als Oekraïner moet jezelf moeten houden naar de oorlog.
And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abram tanks to Ukraine, the equivalent of one Ukrainian battalion. Secretary Austin has recommended this step because it will enhance the Ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives.
Ja, belangrijke moment ook weer. Joe Biden over de Abrams tanks. Het Westen steunt Oekraïne ook. Een heel lang gekibbel natuurlijk over die Leopard tanks. Zouden ze wel of niet over de greep gaan, met name de Duitsers? Nou, daar kun je ook een aparte uitzending aan wijden waarom die Duitsers zo lang, wat de reden precies is waarom de Duitsers zo lang gewacht hebben. Maar uiteindelijk zijn ze overstag gegaan. Ja, hoe zet Oekraïne informatie in om ons bij dit soort besluiten te beïnvloeden? Want zeker op het moment dat die Duitsers aan het twijfelen zijn, dan denk je, nu moet je druk gaan zetten. Hoe kun je dat, of hoe hebben ze dat goed het beste gedaan?
Ik denk dat ze dat goed gedaan hebben door heel sterk te benadrukken hoe penibel de situatie is. Aan de andere kant inlichtingen over en informatie over dat de Russen een nog grotere mobilisatie aan het uitvoeren en voorbereiden en uitvoeren zijn. En daarmee de noodzaak blijven benadrukken hoe ze te aangeven hoeveel ze nodig hebben en hoe belangrijk het aspect en het wapensysteem in het totaal van de uitrusting van Oekraïne in die zin.
Dat Zelensky daar voortdurend mee bezig is natuurlijk, ook omdat het logisch is dat je op een gegeven moment denkt, mensen worden moe en dat kan de tactiek van de andere kant zijn. En zie je wel, en nu houden ze op en maar doorgaan en doorgaan. Daarom ook Nederland weer onder druk zetten. Doen alsof er iets al, een besluit al genomen is, terwijl het nog niet zo was. Voel je dat verstandig en begrijpelijk, of zeg je, dat had hij beter niet kunnen doen?
Dat is denk ik onderdeel van het spel, om dat een beetje cru te noemen, maar van continu manieren vinden om de steun te verzekeren en daarbij links en rechts druk verhogen door via deze manieren te proberen om te kijken of je de druk net zo groot kan maken dat een besluit dat misschien in voorbereiding is, een laatste duwtje krijgt.
Maar je ziet heel veel experts hier dan ook enigszins over in verwarring. En natuurlijk, heel veel experts mogen allemaal andere meningen hebben. Ook al baseren ze zich misschien van deels op dezelfde feiten. Maar dan nog zie je dat ze hier wel over van mening verschillen. Wat moet Zelensky dan doen? Want als hij druk gaat zetten en doet alsof er al een beslissing genomen is die nog niet genomen is, ja, dan kan het ook weer afbreuk doen aan hoe we tegen hem aankijken.
Ja, ik denk dat dat voor Zelensky een heel moeilijke balans en bijna koorddansen is om elke keer te vinden hoeveel druk moet ik nu wel net niet zitten, hoeveel druk of wanneer moet ik de druk even ietsje laten lopen om iemand een moment te gunnen om zelf even te overwegen of ze het besluit wel of niet gaan nemen. Dat is een ongelooflijk moeilijk spel.
Hij maakt wel voortdurend duidelijk dat je dus die steun nodig hebt. Dat je ook veel tanks nodig hebt. En die worden dan overal een beetje bij elkaar opgeteld. En al die NAVO-landen bij elkaar. Dan kom je in ieder geval op, laten we zeggen, een grens van 100 tanks. Die heb je nodig. Dan is het een gamechanger. Ik weet niet of die berekening klopt. Die koffie die zomaar even kan maken. Typische bierveeltje achterop. Dan maak je deze berekening. Maar klopt die ongeveer, denk je?
Het is wel een soort van kritische ondergrens. Met 90 tot 100 tanks kun je zeker 2 bataljons en daarmee een brigade helemaal uitrusten. En of je die gebruikt voor de verdediging of de aanval, kan allebei. Maar daarmee creëer je wel een bepaalde kritische massa. Kijk, alleen maar 10 tanks is een druppel op de groeiende plaat in die zin. Je moet hem wel een bepaalde kritische massa kunnen creëren. Wil je ergens kunnen of doorstoten of een verdediging echt zo in kunnen richten dat je een aanval kunt stoppen.
En je probeert ondertussen die drive gaande te houden vanuit Oekraïne oogpunt bekeken. Ze beïnvloeden ons dus met propaganda door deze legendes. Vind je dat Oekraïne dat op een hele goede, stevige manier doet en moet blijven doen om door die legendes in te zetten ook, laten we zeggen, het vuur brandend te houden?
De vraag over propaganda ga ik even naar Bjorn geven, maar eerst wil ik zeggen over de legendes die we hebben al gezien. De soort legendes van de Slangeneiland en de Ghost of Kiev zie je eigenlijk minder. Je ziet nu meer legendes die wel gefocust zijn op echte mensen. Echte mensen die iets hebben gedaan. In het spotlight zeggen, 1 soldaat of 1 dame die met met iets een drone had neergegooid. Dus daar focuseert Oekraïne meer op, want dat kan je meer voelen als persoon. Je kan voorstellen dat jij ook een held kan worden. Maar aan de andere kant zie je ook gouden draden over steden en dorpen die meevechten. De land vecht mee in Oekraïne, is de Oekraïnse narratief. En zo zie je dat we nog steeds gefocust zijn op steden zoals Bakhmut en Soledar, die qua strategische belangrijkheid niet zoveel hebben. Maar omdat er zoveel gefocust op wordt, dan blijkt het een symbolische en een belangrijke strijd voor de Westen, maar ook voor de Russen. Want ze kunnen het niet laten dat Oekraïne ook daar wint.
En in Oekraïne zelf houdt het moreel gaande, maar je wil het ook van buiten doen. En dan gaat het inderdaad over de propaganda. Nou, dat is inderdaad, Björn, toch wel een belangrijke. Want ja, moet je dat dan blijven doen? Kun je die legendes blijven inzetten? Of wordt dat op een gegeven moment ook sleets?
Het risico dat er iets sleets wordt, is er altijd. Maar ik denk dat Oekraïne dat heel kundig die sleetsheid weet te pareren. Maar ze zullen het voort moeten blijven zetten. Anders vergeten we het. Dan wordt het verhaal overgenomen door problemen van alle dag. Dus ze moeten, en dat doen ze uitstekend. Telkens opnieuw de aandacht weten te pakken. Heel goed met de human interest invalshoek. Het heel tastbaar maken van waar het om gaat.
Nou ja, waar ze echt tastbaar maken waar het om gaat, is als er gesproken wordt over dat nieuwe Russisch offensief in het voorjaar. We weten niet zeker of het gaat gebeuren, in welke vorm ook. Maar is het goed dat Oekraïne die angst gebruikt om het Westen te overtuigen van nog meer tanks, nog meer zwaardere wapens? Bjorn?
Ja, ik denk dat vooruitzicht, angst, het is gewoon een waarschuwing. We moeten niet vergeten dat Rusland laat zien op dit moment, het afgelopen jaar, dat ze echt in staat zijn om te leren, om hun methodes, om hun tactieken aan te passen. En dus een volgende actie van Rusland zal er komen. Hoe we hem precies weten we natuurlijk vooraf niet.
Maar we weten wel iets natuurlijk. En Poetin zegt dat de Donbass in maart veroverd moet zijn. Dus ja, dat is al tamelijk dichtbij. Is dat dan weer aannemelijk? We weten niks. Dat kunnen we nooit met 100% zekerheid zeggen. Maar is dit vrij logisch dan of niet?
Vanuit zijn optiek ongetwijfeld. Want hij voelt ongetwijfeld ook een druk om successen te kunnen blijven claimen. Voordat de Oekraïne weer een move maakt en een succes creëert. Wat zijn positie verzwakt.
Ja, dat betekent dus natuurlijk wel dat je dit serieus moet nemen. Dat sowieso natuurlijk. Maar ja, als Poetin dit zegt, dat betekent ook dat aan de andere kant Oekraïne kan zeggen, zie je wel, hij dreigt, dus we hebben jullie wapens echt nodig. Alsjeblieft, blijf leveren en schiet op met die tanks. Want dat is ook het verhaal. Overal worden verschillende tijden aangegeven, Björn. Maar hoe zit het nou precies? 6 of 8 weken? Je kunt ze niet zomaar besturen. Stel dat jij het zou kunnen, dan moet je toch even tenminste een cursus van 6 weken. En dan nog?
Nee, dat een tank neerzetten en dan zeggen van, nou, hier is hij, succes. Ga ermee aan de slag. Dat werkt niet. Hetzelfde als leren autorijden is een proces dat er kost voordat je voldoende muscle memory en kundigheid op je voertuig hebt opgebouwd. En zeker in dit geval, waar het niet gewoon om aan het verkeer deelnemen gaat, maar deelnemen aan een oorlog.
Ja, maar je kunt het uitrekenen. Het is in maart, dan kan het ook. Dan heb je daar toch de tijd voor. En dan is 6 weken misschien krap. Het is niet zomaar aan het verkeer deelnemen. Het is een levensgevaarlijke, letterlijke operatie waar je dan zelf als persoon aan mee gaat doen. Maar ja, als je die tank dan ook helemaal onder de knie hebt, dan doe je in feite waar je toe bent opgeleid. Dan zou het ook kunnen.
Het is krap, maar laten we hopen dat het als een Russisch offensief in maart al komt, dat ze dan voldoende opgeleid en getraind zijn. Ja, het is heel krap.
Ja, nu we toch naar de nabije toekomst kijken, Sofia, als we dat vaker doen en nog meer doen en nog even gaan uitbreiden, dan zie je het effect van deze mythes en legendes. En dan zie je ook, dat heb je nu aangetoond, maar dan wil je ook weten of ze blijven doorwerken, of dat effect blijft doorwerken. Björn zegt ook, het gevaar is altijd dat iets sleets gaat worden. Maar ja, dit, jij kent de Oekraïnse ziel, als ik het zo mag zeggen. Ik bedoel, dat weet jij als geen ander, zeker aan deze tafel. Denk je dat ze dit juist nodig hebben, in de komende decennia zelfs nog?
Ja, ik denk het zeker, want deze mythes zijn nu heel dichtbij verbonden aan de Oekraïnse mythes als een land. Dus hoe willen we de toekomst ingaan? Wat voor land willen we zijn? Een land van vrijheid, een land van dapperheid. Dat komt steeds terug. En ik weet, ik kan bijna met zekerheid voorspellen dat als we naar een jaar van de oorlog komen, dan gaan we weer meer legendes zien. Dan is het, wij hebben een jaar overleefd en we gaan nog jaren overleven. En we gaan nog blijven vechten en om alles terug te nemen wat van ons is als land. Dus ik ben bijna zeker dat deze legendes blijven terugkomen. Want dat is ook een cultureel aspect van Oekraïne. In mijn project heb ik een vergelijking gedaan tussen Rusland en Oekraïne. En Oekraïne was altijd een land van verhalen. En een land van verhalen in de sens dat, zo kreeg je te weten wat het betekende om Oekraïner te zijn. Niet iemand die het bij de Sovjet-Unie hoorde of een Rus die misschien een Rus was. Nee, wat betekent het om echt Oekraïner te zijn? En dat is waar de mythes steeds terugkomen.
En dat is zo essentieel. Dat is wel mooi dat je dit ook zegt. Het is niet van dat we denken, nou, laten we ook eens een andere invalshoek bekijken. Het is gewoon de belangrijkste invalshoek. Dit is de motor die inderdaad Oekraïne gaande houdt. Dus dat betekent, dat kun je zeggen, als die oorlog nog heel lang gaat duren, dan zullen die legendes ook voort blijven bestaan. En er komen er nieuwe verhalen zoals we besproken hebben. Bijvoorbeeld komt er een nieuwe Ghost of Kiev story.
Ja, misschien niet op dezelfde niveau als de Ghost of Kiev. Want als ik al zei, belangrijk over Ghost of Kiev en Slange Eiland was het dat het zo vroeg in de oorlog gebeurde. Maar we gaan steeds mensen zien die misschien steeds in verschillende plekken lieten zien hoe sterk Oekraïne is. Of bijvoorbeeld de Westen overtuigde op een of andere manier dat ze hulp nodig hadden. En in dat soort, lenzen komen mensen weer in de spotlight, zeker.
Dat betekent dus ook dat Oekraïne zich ook voorbereidt op nog een heel lange tijd van oorlog. Niet denkt dat dit zomaar voorbij is. Onderhandelingen tot nu toe duidelijk uitgesloten. Dus dat betekent, Oekraïne bereidt zich daarop voor.
In de Oekraïnse narratief zijn ze bereid om te vechten zolang ze moeten vechten. Dus het is niet van een vraag, na een zekere periode gaan we onderhandelen. Nee, we weten wat we willen op deze moment en we gaan ervoor vechten.
Ja, vanuit die wetenschap, Björn, is toch interessant hoe we daar vanuit het Westen naar moeten kijken. Want ja, hoe erg zou het zijn? Een van de mogelijkheden die voorliggen, een van de vragen, als uiteindelijk Oekraïne de oorlog verliest. Dus voor Oekraïne heel erg misschien, maar niet alleen voor Oekraïne, ook voor het Westen. Of valt het wel mee?
Nee, ik denk dat dat voor het Westen ook echt heel erg is. Omdat we dan te maken gaan hebben met een regime dat gesterkt is in zijn geloof in de aanpak van agressie. Geen rekening houden met internationaal recht, et cetera, et cetera. Dus dat is een enorme aanslag op de internationale rechtsorde die wij juist enorm koesteren. En belangrijk.
Maar Rusland stelt daar het eigen verhaal tegenover. En dat betekent dus dat je niet tot elkaar komt, dat het ook zeker niet snel tot onderhandelingen zal komen, dat het hoe dan ook nog heel lang gaat duren.
Ja, hoe dan ook nog een zo lang gaat duren als dat beide partijen nodig vinden om hun gelijk te behalen. En laat ik daarbij heel duidelijk stellen ook dat het niet zomaar een narratief is, of een strijd tussen zomaar een narratief is tussen twee partijen. Rusland heeft Oekraïne aangevallen en Oekraïne verdedigt zich.
Nu is het wel zo dat een aantal experts dus, misschien in navolging van wat jij nu zegt, altijd het volgende meest aannemelijke scenario schetsen. Namelijk, het is een frozen conflict. Hoe dan ook, wat er ook gebeurt, we zien geen andere mogelijkheid dan dat het is. En dat betekent letterlijk, het is bevroren, er is geen uitweg. Stel je erop in dat we nog misschien wel 10 jaar hiermee bezig zijn.
Dat is naar vooruitzicht, maar het is wel een heel reëel vooruitzicht. Zelfs als Oekraïne in staat gaat zijn om hun hele grondgebied te bevrijden, zal in de verhoudingen onderling, en ook de verhoudingen tussen Rusland en het Westen, ressentiment groot zijn. En dat zal niet zomaar terugkeren naar de situatie waarvan we dachten dat die was 10, 15 jaar geleden.
Sofia.
En we moeten ook beseffen, en in mijn mening vergeten we het al te vaak, dat de oorlog niet vorig jaar is begonnen. Het begon in 2014. En dus de Oekraïners waren al ervoor bereid. Ze wisten dat er een grotere oorlog zou kunnen komen. En daarom.
Maar ja, toen zagen ze ook dat bijna niemand het serieus nam.
Precies. En nu nemen ze de kans dat we moeten definitief Rusland overwinnen. Want anders gaat het nog steeds gebeuren. Want ze kunnen wel, als je kijkt naar de falen van de Minsk Agreement, ze zeiden, nee, een ceasefire gaat niks voor ons doen. Want Rusland gaat ons nog steeds aanvallen. En dus Oekraïne wil dat echt voorkomen. Dat na deze oorlog is het onmogelijk voor Rusland nog een kans te krijgen om dit soort dingen te doen.
Aan het begin van dit gesprek vroeg ik aan jou, wat zie jij wat wij niet zien? Is het zo dat je in 2014 ook zag wat heel veel anderen niet zagen?
Ik zou zeggen dat het meer van mijn ouders was. Ik hoorde het meer van mijn ouders. Ik was een beetje te jong om het te begrijpen. Ik had nog niet aan mijn studies begonnen.
Maar jouw ouders zeiden ook al, let op.
Let op, ja. En dat was ook de mening van veel mensen. Maar kijk, mijn familie komt uit Kiev en Lviv. En dat is een beetje anders dan in het oost van Oekraïne. Want in het oost van Oekraïne, een oorlog is al hun leven geweest voor zoveel jaren. En ze ervaren het heel anders. Zelfs in de week voor de invasie van Rusland zeiden veel mensen in het westen en ook in het noorden van Oekraïne, nee, oké, ze kunnen het gewoon niet doen, want waarom zou Rusland dit doen? Oekraïners konden niet begrijpen, waarom? Want nog steeds is het niet duidelijk wat Rusland er vanuit krijgt, behalve verliezen en meer dood van hun troepen.
Dus. Ja, maar nu is het wel duidelijk dat het ook in Oekraïne duidelijk dat dit hoe dan ook nog heel lang gaat duren.
Ja, dat is nu heel duidelijk.
Dankjewel. Sofia Romanski, onderzoeker bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Björn de Heer, hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En wil je meer afleveringen van De Stratege terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.
May, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden? Kega.nl